Gemeente, we vervolgen vanmorgen de stof uit het boek Nehemia. En we lezen vanmorgen Nehemia 2 en daarvan de eerste 11 versen. Nehemia 2, de eerste 11 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen geschiedde het in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artaxasta, als er wijn voor zijn aangezicht was, dat ik de wijn opnam en gaf hem de koning. Nu was ik nooit treurig geweest voor zijn aangezicht. Zo zeide de koning tot mij, waarom is uw aangezicht treurig? Zo gij toch niet krank? Zei, dit is niet dan treurigheid des harten. Toen vreesde ik gans zeer. En ik zeide tot de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen woest is, en er poorten met vuur verteerd zijn. En de koning zeide tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot de God van de hemel. En ik zeide tot de koning, zo het de koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze bouwen. Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat, hoe lang zal uw reis wezen? En wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde de koning dat hij mij zond, als ik hem zekere tijd gesteld had. Voort zeide ik tot de koning, zo het de koning goeddunkt dat men mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden totdat ik in Juda zal gekomen zijn. Ook een brief aan Asaf, de bewaarder van de lusthof, dewelke de koning heeft, dat hij mij hout geven om te zolderen de poorten van het paleis dat aan het huis is, en tot de stadsmuur en tot het huis waar ik in trekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijns Gods over mij. Toen kwam ik tot de landvoogden aan gene zijde der rivier, en gaf hun de brieven des konings. En de koning had oversten des heers en ruiters met mij gezonden. Toen u Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, we maken vanmorgen een begin met het tweede hoofdstuk van het boek Nehemia. De vorige keren voor mijn vakantieperiode hebben we 2 keer stilgestaan bij Nehemia 1. Vanmorgen het eerste gedeelte van Nehemia 2. En ik noem als tekst voor de prediking de versen 4 en 5, 8b en 10. Nehemia 2, de versen 4 en 5. En de koning zeide tot mij, tot Nehemia, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van de hemel. En ik zeide tot de koning, zo de koning goeddunkt en zo uw knecht voor uw aangezicht aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen, mijner vaderen, dat ik ze bouwe. We horen hier Nehemia's verzoek. En dan vers 8b. En de koning gaf ze mij naar de goede hand mijns Gods over mij. Dan horen wij over Gods goede hand. En dan vers 10. Toen u Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot mishagen, dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. En in dat laatste vers, vers 10, horen we over vijandelijk verzet. Gemeente, we staan stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats Nehemia's verzoek. In de tweede plaats Gods goede hand. En in de derde plaats vijandelijk verzet. Gemeente, aan ons gezicht valt heel wat af te lezen. Als je met iemand spreekt, dan kun je vaak aan zijn of haar gezicht zien of hij het ermee eens is of niet. We zeggen wel eens: het gelaat verraadt een mens. Droefheid en blijdschap tekenen zich op ons gezicht af. Wie echt blij is, blij van binnen, kan moeilijk een somber gezicht zetten. En wie diep bedroefd is, kan dat ook moeilijk verbergen. En vooral als je iemand steeds beter kent of goed kent, kun je al aan zijn of haar gezicht zien of er wat aan de hand is. Je hebt als kind bijvoorbeeld ruzie gehad met een vriendje uit de straat. En als je thuis komt, dan vraagt je moeder, als ze naar je gezicht kijkt: wat is er gebeurd? Ik zie aan je gezicht dat er wat aan de hand is. Of wanneer je niet zo lekker in je vel zit, zullen mensen die dichtbij je staan dat aan je gezicht kunnen zien. Vertel eens, zo te zien gaat het niet goed. Gemeente, bij Nehemia is het ook aan zijn gezicht te zien dat hij verdriet heeft. En dat is ook wel te begrijpen. Dag en nacht houdt de droevige situatie in Judea of Juda en Jeruzalem hem bezig. Zijn broer Hanani is zo'n 3-4 maanden geleden bij hem geweest en heeft verteld hoe de muren en de poorten van Jeruzalem nog steeds in puin liggen. En dat de Joden die er wonen veracht worden. En dat bericht heeft Nehemia niet onberoerd gelaten, maar diep geraakt. Hij is gaan huilen. Hij bedrijft rouw. Maar we weten uit hoofdstuk 1, hij gaat ook vasten en bidden. De nood van zijn volk drijft hem uit tot zijn God. En de laatste keer toen het over Nehemia ging, hebben we stilgestaan bij zijn gebed, waarin hij ootmoedig, maar ook vrijmoedig en bereidwillig de Heere aanroept. En gemeente, het is niet bij dat ene gebed gebleven. Dag in dag uit heeft Nehemia gevast en gebeden. Week na week ging voorbij, maar het antwoord op zijn gebed bleef uit. En dat terwijl de situatie in Jeruzalem geen uitstel kon leiden. Het duurt zo'n 4 maanden voordat Nehemia gelegenheid krijgt de koning te spreken. Kijk maar naar de beide beginversen van hoofdstuk 1 en 2. Het was in de maand Gisleu, dat is voor ons november, december, dat de broer van Nehemia op bezoek kwam. En het is in de maand Nisan, dat is april, mei of maart, april, als Nehemia de koning spreekt. Waarom heeft het zo lang moeten duren? Wel, mogelijk was de koning in de winter niet in zijn zomerpaleis te Susan en kon Nehemia hem daarom niet spreken. Het was in ieder geval Gods tijd nog niet. Al die tijd heeft Nehemia met zijn plan om naar Jeruzalem te gaan en daar te helpen bij de herbouw rondgelopen. Zonder mogelijkheid om erover te spreken en aan de slag te gaan. Wat moet dat voor Nehemia een tijd van beproeving geweest zijn. Gemeente, als er iets is waar we van nature de grootste moeite mee hebben, ja, dan is dat wel met wachten. Wat zijn we ongeduldig. Vooral in Nederland, in Europa. Kom je bijvoorbeeld in Afrika, en ik sprak de afgelopen dagen iemand die daar geweest was, en die vertelde, wat hebben ze daar een geduld. Ze kunnen wachten daar. Wij kunnen dat moeilijk. Vooral ook wachten op Gods tijd, die zo vaak anders is dan onze tijd. Want Gods kinderen die weten van een wachtenstijd. Toen Mozes dacht dat hij het volk Israël moest gaan verlossen, hoe lang moest hij toen wachten nadat hij die Egyptenaar had doodgeslagen? Nog 40 jaar. 40 jaar moest hij de woestijn in om geoefend te worden, om voorbereid te worden. En tussen het ontvangen van de belofte van het koningschap en de kroning van David liggen ook vele jaren. Gemeente van Spurgeon is bekend dat hij eens een student een examen moest afnemen. En hoewel de student keurig op tijd aanbelde bij Spurgeon, liet deze predikant hem ruim een half uur op de stoep staan. Wij waren al lang weg geweest. Maar die student die bleef staan. Geduldig wachten tot de deur openging. En toen de deur openging, toen drukte Spurgeon hem de hand en zei, gefeliciteerd. Je bent geslaagd. Want je kunt wachten. Natuurlijk moet je nog veel leren, maar wachten, dat is een van de belangrijkste vakken op Gods leerschool. En het is iets waar iedere dienstknecht van God in geoefend moet worden. En dat is waar. Wachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Gemeente, God laat nooit iemand wachten om hem te plagen, maar heeft er altijd een bedoeling mee. Soms wil hij ons op die manier voorbereiden op een bepaalde taak in zijn koninkrijk. Hij gebruikt de wachtenstijd ook wel eens als een middel om ons nog afhankelijker te maken van hem. En zou dat ook niet zo bij Nehemia geweest zijn? Eindelijk breekt de dag aan dat Nehemia's verzoek de koning ter oren komt. Dat is ons eerste punt, Nehemia's verzoek. In hoofdstuk 2 hebben we gelezen hoe dat verzoek op een wonderlijke wijze wordt gedaan. Nehemia die beschrijft hoe hij in de maand Nisan als schenker koning Artaxasta de wijn aanreikt. En hij schrijft dan dat hij in het bijzijn van de koning nog nooit treurig is geweest. Dat mocht ook niet. Daar stond zelfs de doodstraf op. In de tegenwoordigheid van de koning moesten alle dienaren vrolijk en opgewekt zijn. En als ze het niet waren, dan moesten ze doen alsof. Keep smiling. Dat was de regel van het Perzische Hof, net zoals dat in onze tijd voorkomt bij werknemers van bepaalde winkels die moeten blijven glimlachen. En waarom moest dat? Aan dat Perzische Hof wel. De mensen moesten hierdoor kunnen zien dat de aanwezigheid van de koning altijd geluk bracht. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want die Perzische koning die kan ons geen geluk brengen. Dat kan alleen de Heer. Ik zat tijdens de voorbereiding te denken, hoeveel mensen hebben niet dezelfde houding, niets laten merken. Blijven glimlachen, ook al zit je diep in de put. Maar Nehemia's gezicht is te zeer getekend door verdriet om het te kunnen verbergen. Het valt de koning op. Want hij kent Nehemia al wat langer en vraagt: waarom is uw aangezicht treurig, zo gij toch niet krank zijt? Waarom kijk je zo somber, je bent toch niet ziek? Dit is niet dan treurigheid des harten. Volgens de koning moet het hart zeer zijn. En Nehemia die schrikt erg van deze reactie. Want zal dit sombere gezicht zijn positie aan het hof, of misschien zelfs zijn hoofd gaan kosten? Je kon het nooit weten met die grillige en onberekenbare Oosterse vorsten. Een gebaar, een woord op het verkeerde moment, dat kon je fataal worden. Gemeente, wat een verschil met die koning der koningen, die tot ons zegt, en we hebben het gezongen: stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Wie met de nood, de zonde en schuld van zijn leven tot die grote koning komt, die komt nooit beschaamd uit. Nehemia die schrikt heel erg. Maar hier had hij toch naar uitgezien, denkt iemand. Om deze gelegenheid had hij juist gebeden: doe het uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Dat is waar. Maar nu het zover is, krimpt zijn hart in één van vrees. Want wat moet hij nu doen? Moet hij nu een smoes verzinnen en zijn leven redden, of om Gods zaak zijn leven wagen? We kunnen denken aan Esther, die ook naderde tot de Perzische koning: kom ik om, zo kom ik om. Die koning die brengt hem in grote verlegenheid. Maar onze verlegenheid is heel vaak Gods gelegenheid, hoort u het? Onze verlegenheid is vaak Gods gelegenheid. Dat is een geestelijke les. Niets gebeurt er in zijn plan toevallig. Misschien herken je het wel in je eigen leven. Van die kleine, onopvallende wonderen die je nauwelijks opmerkt in het dagelijks leven als verhoring van onze gebeden. In vers 3 geeft Nehemia de koning antwoord. En hij doet dat op Oosterse wijze. De koning leven in eeuwigheid, hoe zou mijn aangezicht niet treurig zijn, daar de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen woest is en haar poorten met vuur verteerd. Eerst begint hij de koning te prijzen. En daarin betoont hij eer en trouw aan die Persische koning. En dan is het opvallend dat Nehemia de naam van de stad niet noemt. Hij heeft het over de stad, de plaats der begrafenissen mijner vaderen. En waarom zegt Nehemia niet gewoon Jeruzalem? Wel, daar ligt een besluit, waarschijnlijk door de koning zelf ondertekend, dat de herbouw van Jeruzalem onmiddellijk moest worden gestaakt. Daarom spreekt hij over de stad waar de graven van mijn vaderen zijn. De band met het voorgeslacht en de piëteit jegens de voorouders zijn heel belangrijk in het Midden-Oosten. En hier maakt Nehemia handig gebruik van. En gemeente, u kunt zich wel voorstellen, met ingehouden adem wacht Nehemia op de reactie van de koning. Hoe zal dat aflopen? In onze tekst in vers 4 lezen we dan: en de koning zeide tot mij: wat verzoekt gij nu? hoort u, Nehemia hoeft niet zelf met zijn verzoek te komen. Nee, de koning vraagt ernaar. Wat een bijzonder moment voor Nehemia. Nu weet hij zeker dat God al die plannen in zijn hart gelegd heeft. Dat God een hoorder en een verhoorder is van het gebed. Nu moet hij voor de dag komen met zijn plannen, maar heeft het wel kans van slagen? Zou de machtigste man van Perzië op de beslissing dat Jeruzalem niet meer mocht worden herbouwd terugkomen? Gemeente, wat is dat een moeilijk moment voor Nehemia geweest? Misschien kent u ook wel van die moeilijke momenten. Ineens kom je ervoor te staan. Je moet iets gaan zeggen, daar moet een beslissing genomen worden. En wat doe je dan? Antwoord geven, denkt iemand. Maar zie je wat Nehemia doet? Het staat zo mooi aan het slot van vers 4. We zouden er bijna overheen lezen. Als die vraag klinkt van de koning, wat verzoekt gij nu dan? Dan geeft Nehemia niet gelijk antwoord. Er staat, toen bad ik tot God van de hemel. En gemeente, ik vind dat zo'n mooi stukje, zo leerzaam voor ons allen. Staande voor die machtige koning van Perzië, bid Nehemia tot de almachtige koning in de hemel. En misschien vraagt een jongen of meisje wel, ja, maar hoe heeft Nehemia dat gedaan? Is die dan ineens neergeknield? En heeft hij zo tot de Heere gebeden? Ik denk het niet. Nehemia is blijven staan. Misschien dat de koning helemaal niks gemerkt heeft. Nehemia die bidt om zo te zeggen met de pet op. Het is een stil gebed, een kort gebed. We noemen zo'n gebed ook wel een schietgebed. Nehemia heeft geen tijd voor een lang gebed. Voordat Nehemia zijn verzoek kenbaar maakt, welt er door de werking van de Heilige Geest in zijn hart een roep tot God om hulp en om kracht. Een kort gebed, omdat de nood zo groot is. En de tijd zo kort. Misschien ken je zulke gebeden ook wel. Bij de uitgang liggen weer vragen klaar. En bij de jongeren heb ik een vraag gesteld. Denk eens na. Heb je ook van die momenten waar je een kort gebed opzendt tot de Heere. Ineens kom je voor een moeilijke situatie te staan. Je weet niet hoe je verder moet. En je roept in stilte, Heere, help me. Geeft u me de wijsheid, alles wat nodig is. Zijn dat soms niet de meest krachtige gebeden? Wanneer ons smeken als een lichtpijl van een schip in nood omhoog gaat. Het gaat niet om de lengte, maar om de echtheid van onze gebeden. Nehemia klemt zich vast aan zijn God. Hij doet een beroep op hem die het hart van de koning neigt als waterbeek. O, smeek maar als je in zulke omstandigheden komt. Heere, help me toch, schenk me wijsheid uit genade alleen. Biddend legt Nehemia zijn verzoek aan de koning voor. Hij vraagt verlof om naar Judea te gaan en de herbouw van de stad, van de begrafenissen van zijn vader, en dat is Jeruzalem, op te pakken. We lezen het in vers 6. En de koning vraagt erop hoe lang de reis gaat duren en wanneer hij terugkomt. En aan het slot van vers 7 staat de reactie van de koning. En het behaagde de koning dat hij mij zond, als ik hem zekere tijd genoemd had. Wat een wonder moet dat voor Nehemia geweest zijn, gemeente. Artaxasta stemt in met zijn verzoek. En zendt hem. En dat betekent niet alleen u mag gaan, maar u krijgt een officiële aanstelling om te gaan. En zo wordt het geen particuliere onderneming die Nehemia op touw zet, maar een koninklijke opdracht. Gemeente, hoe komt de koning zover? Heeft dat te maken met het feit dat de koningin naast hem zit als Nehemia voor de koning verschijnt? Wil de koning in de ogen van zijn vrouw een goede beurt maken en laten zien hoe vriendelijk een Perzische koning kan zijn? Aan het slot van vers 8 geeft de koning de oorzaak aan. Daar lezen we hoe het komt. Gods goede hand. Dat is ons tweede punt. De goede hand mijns Gods zorgde daarvoor. Gemeente, dat is weer zo'n heel mooi stukje uit hoofdstuk 2. Dat gebed, dat schietgebed, die voor de koning staat. Maar ook als Nehemia hier beschrijft hoe dat allemaal nu komt, dat gebeurt allemaal niet zomaar. Hij ziet daarin Gods goede hand die alle dingen leidt. En dat geldt niet alleen voor de toestemming om te gaan. In vers 7 vraagt Nehemia verder aan de koning om brieven. We zouden zeggen reispapieren. Om door al die provincies te trekken naar Judea. En daar hoort ook de nodige bescherming bij. In vers 8 vraagt hij ook om een brief voor Asaf, de bewaarder, de beheerder van de lusthof van de koning. En hij doet dat met een verzoek om timmerhout voor de bouwwerkzaamheden. Hij heeft hout nodig voor de herbouw van de tempelburcht, de stadsmuur en zijn eigen ambtswoning. En Nehemia die wist dat een van de bossen van de koning vlakbij Jeruzalem lag. En tenslotte biedt de koning Nehemia ook nog een ruiterescorte aan die hem moet beschermen tegen gevaren en vijanden onderweg. We lezen dat in het slot van vers 9. Het is trouwens opmerkelijk dat Nehemia dit niet weigert. Want we lezen dat Ezra geen gewapende geleide wilde op zijn reis naar Jeruzalem. Ezra schaamde zich daarvoor en zag dat als een gebrek aan vertrouwen in de Heere. U kunt het lezen in Ezra 8, vers 22. Maar Nehemia accepteert echter wel een gewapend geleide. Gemeente, we zien hier dat het zo persoonlijk kan liggen. Wat het ene kind van God soms niet kan, dat kan het andere kind van God soms wel. Uiteindelijk gaat het om ons hart. En daarbij had Ezra uitdrukkelijk tot de koning gezegd dat de hand des Heeren is ten goede over allen die hem zoeken. Hij zag het als in strijd met dat woord als hij toch een gewapend geleide accepteerde. En als we eerlijk zijn, dan zullen we toch moeten zeggen dat het ons zo ontbreekt aan dat vertrouwen op de Heer. We lezen niet dat Nehemia geen vertrouwen had. Ik denk dat het bij Nehemia zo geweest is, bid en werk, wat we het hele boek door horen. Aan de ene kant heb je ook je verantwoordelijkheid. Gemeente Nehemia die ontvangt boven bidden en denken. In vers 7 hebben we gelezen, het behaagde de koning dat hij mij zond. En als het in vers 8 gaat over de vergunningen in verband met de houtleveranties, lezen we, en de koning gaf ze mij. En dan lezen we ook nog aan het slot van vers 8. En de koning gaf ze mij naar de goede hand mijns Gods over mij. Nehemia die beleidt hier de goede hand van God. En hij zegt hiermee, de koning zou hem niet die royale toestemming hebben gegeven als Gods hand er niet in was. Gemeente, uit Gods hand komt alles hem toe en dat onverdiend. Denk nog even terug aan dat gebed dat hij uitgesproken heeft. Waar die belijdenis deed van zijn eigen zonde en van de zonde van het volk. Ze hadden niets anders dan Gods slaande hand over hen verdiend. En Nehemia ook. Nehemia en zijn volk. En gemeente, we hebben dat allemaal verdiend. Denk maar aan wat we belijden in vraag 12 van de catechismus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Is het voor u wel eens een wonder geworden dat God zijn slaande hand niet op u heeft doen neerkomen? En dat hij zijn goede hand nog over u heeft uitgestrekt? Dat is alleen genade. Dat is alleen verdiend door de Heere Jezus Christus. Die daar gehangen heeft aan dat vloekhout van Golgotha uit liefde. Gemeente, wat een wonder wat hier gebeurt. Gods goede hand was over Nehemia uitgestrekt. Ja, hij noemt die hand van God een goede hand. Een hand die het goede bedoelt en het goede geeft. En dat alles vanwege die doorboorde handen van Christus. Mag ik vragen, hebben u, jij en ik die goede hand Gods in ons leven wel eens opgemerkt? Die hand van Gods bewaring. Die hand van Gods ondersteuning. Die hand van Gods leiding. Ook als het soms zo anders gaat dat je achteraf moet zeggen. Dat was nu Gods hand. Oh, we zijn geestelijk zo blind dat we die hand niet opmerken. Dat we de onverdiende goede tierenheden van de Heere niet zien. Daar is genade voor nodig, geopende ogen om die hand van God in ons leven op te merken. Ook als het misschien wel eens een slaande hand is, een hand die tuchtigt, waarmee de Heere ons op het goede spoor wil brengen, wil terugbrengen. Gemeente, als we die hand, die goede hand mogen zien, dan gaan we ook doorleven dat alles wat uit die hand komt, goed en recht is. Ook al gaat onze weg door de diepte en de beproevingen heen. Gods hand, die vaderlijke hand, u weet wel wat we belijden in zondag 10 van de catechismus over Gods voorzienigheid. Gemeente, als de goede hand van God over ons is uitgestrekt, dan hebben we niets te vrezen. Dan zijn we veilig en wel bewaard. Maar dat betekent dat er geen verzet ervaren zal worden. Want Nehemia die spreekt over die goede hand van zijn God. Van zijn God. Hij mag die God ook kennen als een genadige God, als een rechtvaardige God, als een barmhartige God. Dat betekent niet dat er geen verzet ervaren wordt, want Nehemia die krijgt al snel te maken met vijandelijk verzet. En dat is het derde, ons derde punt. We lezen het in vers 10, toen u Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met groot miszagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Gemeente, als de Heere werkt, dan kunnen we er zeker van zijn dat er plannen gemaakt worden om dat werk tegen te staan. Want de Satan kan dat niet hebben. Die zal altijd het werk van de Heere tegenstaan. Dat zien we ook hier. En daar kan die allerlei mensen voor gebruiken. Het gerucht van de komst van Nehemia naar Jeruzalem gaat hem al vooruit. En ik zei al, zijn bezoek heeft een officieel karakter. Nu de Perzische koning hem aanstelt tot landvoogd over Judea en hem van alle mogelijke middelen voorziet en hem ook een militair geleide geeft. Er zijn twee mensen hevig ontstemd als ze horen van Nehemia's komst. De een is Sanballat, de landvoogd van Samaria, en de ander is de Ammoniet Tobia. En we zullen nog meer over hen horen in het vervolg. Hier blijkt al dat het openlijke vijanden zijn van Israël, antisemieten. En we horen heden ten dagen regelmatig over het antisemitisme, de jodenhaat. Wel nu, hier hebben we er al twee in de Bijbel. Ze zijn ontstemd over het feit dat er een man naar Jeruzalem komt om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Komt er nota bene iemand uit Perzië om wat goeds te zoeken. En daar zijn ze ontstemd over. Want ze willen niet dat de muren van Jeruzalem herbouwd worden. Waarom willen ze dat niet? Wel, achter dit alles staat de Satan. De vorst der duisternis zal altijd trachten het welbehagen dat God in zijn volk steeds heeft betoond tegen te houden. Immers, de opbouw van de muur staat niet los van wat in het paradijs reeds voorzegd is. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En de Heer had gezegd dat hij tot Jeruzalem zou wederkeren, niet omdat er bij dat volk reden of oorzaak was. Want Israël had alles verzondigd. Maar vanwege dat verbond, Gods eigen toezegging. En dwars door alle tegenstand, afval en verval, blijft God getrouw aan zijn woord. En daartoe wordt Nehemia ingewonnen om het hof van de koning te verlaten en te komen tot een volk in nood. Gemeente, hebben de lijn al getrokken naar de Heere Jezus Christus, waarvan Nehemia een type is, een afschaduwing. Nehemia verlaat dat Perzische Rijk, weliswaar een heidens rijk, maar wat had hij het daar goed? Christus verliet de hemel en daalde af in een wereld waar de zonde en de vloek haar verwoestende werk deed en doet, zoals Nehemia ondanks alle verzet toch naar Jeruzalem kwam en niet terugging. Zo is Nehemia ook niet teruggegaan. Nehemia is doorgegaan. Nehemia kwam om wat goeds voor dat volk te zoeken. En dat geldt in de hoogste zin van Christus. Of niet, hij kwam toch om het goede te zoeken voor een volk dat alles verzondigd heeft. Een volk schuldig tot in de dood. Dat volk daar in Judea, in Jeruzalem, had het niet verdiend dat er een man uit Perzië kwam om te helpen. Nota bene een volksgenoot, iemand uit hun eigen volk. Denk aan Christus. ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij kwam ook uit dat Joodse volk. Door de Vader in deze wereld gezonden om dat grote werk der verzoening tot stand te brengen. En als we nu een vergelijking maken tussen Nehemia en Christus, dan moeten we zeggen: Nehemia kwam om het goede, dat is het welzijn, de voorspoed te zoeken. Hij begreep dat de muur nodig was, zodat het volk afgezonderd en alleen zou kunnen wonen. Het volk had de poort nodig, opdat er weer recht gesproken zou kunnen worden. Nehemia die zocht het geestelijke en tijdelijke welzijn van het volk. En daartoe is nu ook Christus gekomen. Hij zocht het goede. Dat is de wegneming van Gods toorn, de verheerlijking van Gods deugden. Christus zocht het goede waarbij de Vader de hoogste eer zou ontvangen en een schuldig volk de zaligheid. En hij heeft dat goede tot stand gebracht. Niet zoals Nehemia, die gaat straks aan de slag om die muren en die poorten te herbouwen. Maar hoe heeft Christus dat goede nu verworven? De kinderen weten het wel, door zichzelf te geven aan dat vloekhout van Golgotha. En hij had net als Nehemia stadhouders en landvoogden tegen. Maar, zegt de apostel, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Gemeente, er is een man van de hemel gekomen om het goede te verwerven. En door zijn geest ook toe te passen. Waarom kwam Nehemia? Waarom verliet hij die plaats aan het hof van Perzië om te komen te midden van vijandschap en verwoesting? Het was de liefde die hem dreef. De liefde tot zijn volk. En waarom kwam Christus nu? Wat dreef hem? O zeker de opdracht van zijn Vader, maar was het ten diepste ook niet liefde? Al zo lief heeft God de wereld gehad. En al zo lief had Christus ook dat volk waarvoor hij de dood zou ingaan. Nee, zijn volk heeft hem geen hartelijk welkom toegeroepen. Zijn volk is hem niet aanbiddend tegemoet getreden. De Heere die getuigt: ik ben gevonden van hen die na mij niet gevraagd hebben. En toch kwam hij. En de oorzaak van zijn komst, enkel liefde, eeuwige, onbevattelijke liefde, zeggen we daar amen op. Wat een wonder als we mogen zeggen: zo kwam hij ook voor mij, zoals een Nehemia naar Jeruzalem kwam. Zo kwam Christus naar deze aarde, naar alles wat door de zonde verwoest wordt, om mij te redden. Om mij zalig te maken. Gemeente, tot slot, het is een aangrijpende zaak te lezen dat juist de godsdienst Nehemia tegenstond. Want de vijanden die waren familie van Israël, de Samaritanen. Het waren geen heidenen. Ze stonden niet ver van het koninkrijk Gods. Al van nature gaan we aan die zaligmaker voorbij. Van nature hebben we hem niet nodig. Maar zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Gemeente, wat ben je gelukkig als je in de nood van zonde en schuld tot deze meerdere Nehemia de toevlucht mag nemen. Nee, Nehemia die kon niet alles herstellen. Maar die meerdere Nehemia wel. Door zichzelf te geven tot in de dood des kruises. Heeft hij een eeuwige verzoening aangebracht. Die man die kwam om het goede. Het ware goede te zoeken. Voor zijn volk. O, zoek het toch. Bij hem alleen en nergens anders. Vraag maar naar hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Nog wil hij genadig zijn, nog wil hij vijanden met God verzoenen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 106. En daarvan het derde vers. Psalm 106. Het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Het goede wat Christus verworven heeft. De zaligheid. De vergeving der zonden. Het eeuwige leven. Het welk gij uit onbezweken trouw. Uw uitverkorenen toe wilt voegen. Het derde vers van Psalm 106.